Mevrouw Huygen, familie, belangstellenden. Vanmiddag zijn we hier samengekomen voor de rouwdienst en de begrafenis van Antonie Huygen. Verschillende van u heb ik in de afgelopen dagen ontmoet, ook anderen niet. En daarom wil ik vanaf deze plaats mijn deelneming betuigen met het verlies. Ter voorbereiding voor de begrafenis zal dominee Karels nu met ons de dienst leiden. En daarvoor stellen wij hem in de gelegenheid.
Bedroefde weduwe, moeder, familiebetrekkingen, aanwezigen. We willen ter gelegenheid van de rouwdienst van Antonie Huygen, overleden in de leeftijd van 71 jaar, met u lezen uit Matthäus 8, vers 5 tot en met 13, waar we Gods woord aldus lezen. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100, antwoordende, zei: De Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord en mijn knecht zal genezen worden, want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de anderen: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degenen die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot een hoofdman over 100, ga heen. En u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. Tot zover. We willen u een zegen trachten te vragen. Heere, uw hand brengt ons samen met deze bedroefde, rouwdragende familie. Mogen we hen aan u opdragen in het gemis, in de rouw, in het verdriet. Allereerst deze weduwe die kinderloos achterblijft. Heere, wil u sterken en schragen en mag deze weg aan u verbinden, Heere. Haar geliefde man is haar ontvallen, maar ach, mag ze in deze weg u terugkrijgen. Wat zou ze er goed mee zijn als het sterven van haar man voor haar ziel geheiligd zou mogen worden? Want ook wij en ook zij zullen eenmaal die stap moeten doen naar die grote rechterstoel van u en naar de eeuwigheid. En dat zal alleen kunnen als we zijn wedergeboren. Als we hier werden afgesneden van Adam en werden ingeplant in Christus. Mogen we u ook aan u opdragen, de oude moeder van de overledene. Ach, menigmaal brengen kinderen ouders naar het graf. Vandaag is het anders. En brengt een oude moeder een zoon naar het graf, wil u sterken, Heer, in dit grote verdriet. En wil u betonen van haar af te weten. En ook de andere familieleden, zussen, broers, nichten, neven en welke betrekking ook. Heere, mag het sterven nog gebruikt worden tot bekering. Het is de laatste preek van de overledene. Heden ik en morgen gij. Wil u er uw geest aan paren, Heere, ook aan deze roepstem. En als we in alle eenvoud nog rondom uw woord stil mogen staan, wil u dan zelf de opening van uw getuigenis geven. En de toepassing door uw Heilige Geest in ons aller hart. En zie nog in ontferming op onze neer en wil u het nog waarmaken ook vanmiddag, dat het beter te gaan is in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. En dat uit enkel genade om Christus wil. Amen. Bedroefde weduwe, moeder, familiebetrekkingen, aanwezigen. Antonie Huygen overleden de leeftijd van 71 jaar na een langdurig gedragen lijden, staat er op de rouwkaart. U weet het allemaal, hij is ernstig ziek geweest, vanaf mei opgenomen geweest in het ziekenhuis, wekenlang in coma gelegen. We hebben hem toen ook verschillende keren bezocht en vanzelf bij hem gelezen en gebeden. Maar eerlijk gezegd heb ik heel wat keertjes gedacht, daar komt hij nooit meer uit bij. Zo ver was hij. Als ik al die slangen zag en die instrumenten, ik denk dat redt hij nooit meer. Toch is hij nog bij mogen komen. En wat mijzelf is opgevallen, daarvoor kende ik hem niet zo, u weet het. Hij zette zijn vrouw af en reed zelf terug naar zijn woning waar hij thuis de preken beluisterde. Allerlei omstandigheden dat hij niet zelf naar de kerk ging. Maar wat me opviel, toen hij weer bij was gekomen, dat hij een grote schare had gezien, die niemand tellen kon, en dat hij daar niet bij stond, dat viel me. Veel hoor je mensen zeggen, die zien dat ook, maar ze staan er allemaal zelf bij. Ze horen er zelf bij. Maar hij stond er buiten. Gods volk zou dat vroeger genoemd hebben buitensluitende genade. Of u het verstaat als een andere zaak. De dwaze maagden, hè, die begonnen buiten te staan toen te laat was. Ze hadden er in het leven nooit buiten gestaan. Maar er is een volk, dat wordt er hier in het leven door God buiten gezet, opdat ze er in het weg van de wonder bij worden gezet. Hij stond er niet bij. En dat is hem tot nood geworden en tot schuld geworden. Eigen schuld. Zijn leven vergooid, zijn leven verzondigd. Hij heeft het allemaal beleden. Zeggen ja, wat heeft hij voor de mensen gedaan? We geloven toch ook dat hij dat voor de Heer heeft mogen doen. Er zijn verschillende mensen ook geweest waar hij op terug is gekomen. Verkeerde dingen die hij gezegd had. En dat niet zomaar bij een vlaag elke keer. Als ik Huigen bezocht, ik mag toch eerlijk zeggen hoe ik er tegenover sta. Dan bezocht ik een man voor wie alles een wonder was. Dat zijn vrouw nog zo goed voor hem was en dat het verpleegd personeel zo goed voor hem was en dat er nog een bezoek voor hem kwam. Hij kon het allemaal niet begrijpen. En waarom dan? Omdat hij zo'n verschrikkelijk mens was. Dat had hij geleerd. We zijn het allemaal hoor, vergeet dat alsjeblieft niet. Maar of we het leren van 's hemels wegen. Hij deed niet liever als schuld belijden. Het was hem allemaal een wonder. En dat is natuurlijk heel gelukkig. Dat maakt het afleggen van bezoeken makkelijk hoor. Daar kun je je woord kwijt. Maar nu is het natuurlijk de zaak, heb je nu kennis aan de middelaar? Dat hebben we ook aan hem gevraagd. Zeg Huigen, ben nou wel eens met je zonde en je schuld tot de Heere gevlucht? Wie wat hij zei? Ik heb heel mijn leven van de Heere vandaan gegaan. En dat trof me nou ook zo. Want dat is wel de inleving. Er zijn er duizenden die allemaal naar Jezus gaan, maar die niets verstaan van vijandschap en schuld. Ik zeg, is er dan hoop, Huigen? Hij zegt, ja, als ik me niet bedrieg, heeft de Heer me gevat. En nou is alles een wonder. En nu heb ik toch hoop. Hoop bij de Heer vandaan op grond van het woord. Ja, zo hebben we uw overledenen leren kennen. Ik denk wel eens, familie, wat een zegen toch, dat wij geen oordeel uit hoeven te spreken. Dat doet de Heer wel, als de hartenkenner en de nierenproever. Bij de nu overledenen, bij u en bij mij, want we tenslotte komen we allemaal een keertje voor de Heer. Daar wil u toch alstublieft wel aan denken. We kunnen ons nu wel bezighouden en zeggen, ja, het was wat moeilijk. Ach mens, wie van ons is dat niet? Laten we eerlijk wezen, alsjeblieft. Als genade van karakters afhankelijk was, weet ik niet of er veel boven kwam hoor. Maar waar genade valt, valt ze vrij. En vallen karakters te buiten. En als we dadelijk Antonie Huigen gaan begraven, vallen al die menselijke gebreken, die gaan het graf in hoor. En dan zal het er toch maar over gaan of een kruimeltje genade mocht liggen. En daar heeft de overledene toch in de laatste maanden van zijn leven over gesproken. En ik denk soms wel eens, zou die nou daarom nog uit die coma hebben bij moeten komen? Want als die niet bij was gekomen, ja, het zou voor de Heer wellicht anders geweest zijn. Die weet alles en voor ons. Maar nu weten we toch wat meer. En verder laten we dat maar voor de Allerhoogste, vindt u niet? En wij hebben maar toe te zien hoe het nu voor ons ligt. Eén ding is zeker waar, hoor. En dat heeft hij gedaan. Wie mij aanroept in de nood, vind mijn gunst oneindig groot. En dan vallen mensen weg. En dan vallen karakters weg. En dan komt het aan op vrije genade. En op het bloed van Christus. Ja. Dan denk je, waar moet je nou die man uit begraven? Moest ik elke keer denken aan deze geschiedenis, hè, uit Matthäus 8. We vinden het ook in Lucas 7. Over die hoofdman, u kent het natuurlijk allemaal wel. Die hoofdman over 100, dat was een Romein, hè? En die is in Rome op een schip gegaan met een zwaard aan zijn zijde. Want hij moest dat lastige, opstandige bondsvolk, de Joden, moest hij eens gaan onderwerpen. Als een vijand van God en als een vijand van het volk naar Kanaan. En gemeente, familie Huigen, weduwe, in ons bestaan zijn we niet anders als vijanden van God en vijanden van dat volk. En er is een wonder in het leven van die man gebeurd. Hoe? Ik weet het niet. Maar dat er een groot wonder is gebeurd, dat is een feit. Want als hij dan in Capernaum zijn leger plaatsvindt met zijn troepen, dan zeggen de ouderlingen, hij heeft ons volk lief. Nou, de Joden waren ook zo makkelijk niet. Oh, die hadden dan ook geen makkelijk karakter, denk het niet. De ouderlingen zeiden, hij heeft ons volk lief en hij heeft onze synagoge gebouwd. Moet je nagaan. Een Romein, een heiden, die buiten het bondsvolk staat, die gekomen is om die lastige Joden te onderdrukken, die heeft liefde gekregen voor dat volk. En dat zegt hij niet zelf, wij kunnen mooie dingen zeggen. Dat zeggen de ouderlingen. Liefde tot dat volk en hij heeft ze een synagoge gebouwd. God heeft ingegrepen, mensen. Hoe weet ik niet, hoeven we niet te weten. Het is gebeurd. En geloof maar vast, die Romeinen die namen natuurlijk uit hun eigen land allemaal van de afgoden mee. Die zetten ze op de haard. Haardgoden heten die. Geloof maar vast en zeker, toen God heb ingegrepen, dat al die afgoden eraan zijn gegaan. En dat er in het hart van die man een liefde is geboren tot God. En een droefheid over de zonde. En een smart over zijn schuld. En een liefde tot de inzettingen van de Heer. Mag ik u een vraagje stellen? Vraag het ook aan mezelf. Kennen wij ook iets van die liefde, smart over de zonde? Want als je een bekering bespreekt die daar vreemd van is, kijk het dan na. Maar misschien heb je wel helemaal geen bekering. Vraag het dan nog op. Je zit hier nog niet voor niks zonder het woord. Hé, er komt in het hart van die mannen liefde tot zijn volk, tot Gods volk en tot zijn inzetting. Hij laat de synagoge bouwen. De afgoden gaan het huis uit. Dat kan natuurlijk niet anders. Je kan niet God dienen in de wereld. Dat kan niet. Het is van tweeën één. Maar die hoofdman, die heeft kennis aan Christus nodig, u ook en ik ook. Er kunnen in ons leven best wel wat dingen zijn, opmerkelijk. Dan zeg je, tjoe, wat een verandering zeg. Op zich was dat bij Huigen ook zo bij uw man. Maar dat is natuurlijk geen grond om te sterven. U en ik kunnen alleen voor God bestaan in Christus. En kijk nou eens, nou gaat de Heere in het leven van die hoofdman een weg gebruiken om die hoofdman aan Christus te verbinden. Een slaaf wordt ziek, een knecht. Jammer dan, gold in die tijd, als die man sterft, ik heb het omgerekend, heb je voor 14 euro onze term, ons geld, een nieuwe. Over de knecht hoef je niet druk te maken. Die sterft. Zo weer een nieuwe. Nee, dat kan niet voor die hoofdman. Hè? Want als die hoofdman bij die man staat. En er staat, hij is hem zeer waard. En hij was krank. En hij lag op zijn sterven. En hij leidt zware pijnen. Weet je wat die hoofdman, die Romein dan voelt? Mijn knecht heeft een ziel. En mijn knecht moet dadelijk voor God verschijnen. En er komt een eeuwigheid voor mijn knecht. Die denkt, die laat die man maar sterven. Die doet alles om die man in het leven te houden. Het lukt niet. En weet je wat er dan gebeurt? Van Jezus gehoord hebben, de lezen we in Lucas. En nou hebben u allemaal van Jezus gehoord. Ik ken u verder niet, maakt helemaal niet uit. Zoals u hier zit, kerkelijk, halfkerkelijk, onkerkelijk, ik weet het niet, maar van Jezus hebben we allemaal gehoord, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het is de tweede vraag die ik aan u stelde. De eerste was, ken je iets van je zonde? En nu deze vraag. Heb u wel eens van Jezus gehoord? U zegt wel, heb ik het nu, tuurlijk. Nee, dat bedoel ik niet. Jezus, zaligmaker. Toen je nooit meer zalig kon worden. Toen je met alles was vastgelopen. Jezus. Die naam heilig. Groot goed. En van Jezus gehoord hebbende. Dat heeft die hoofdman gevoeld. Daar moet ik zijn. Hij durft aanvankelijk zelf niet. Hier staat wel dat Christus. Dat hij tot Christus kwam. Maar in Lucas 7 staat er dat hij zijn boodschapper stuurde. Hij zond ouderlingen naar Jezus. En hij zegt, mijn knecht is zeer krank en hij ligt op zijn sterven. Hem biddende of die wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. En die ouderlingen die komen tot Jezus. En die vragen het hem. Heren, die knecht die ligt te huis geraakt en die lijdt zware pijn. En weet je wat Jezus zegt? Een Romein, een heiden, een moeilijk mens. Ik zal komen en hem genezen. Dat is toch een wonder. Hij geeft een belofte. En hij zal komen. Die nimmer mij heeft afgewezen, mijn hoorders. Nog mijn gebed gehoor ontzijt, want bij God is geen aanneming des persoons. Het gaat er maar over in uw en in mijn leven. Zijn we in waarheid tot Jezus gevlucht? En heus, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Maar dat beseft die hoofdman niet. Christus zegt, ik zal komen en hem genezen. En die boodschappers die zeggen dat tegen die hoofdman. Die man die weet niet wat hij hoort. Hij zendt nog weer boodschappers terug naar de Heer. En uiteindelijk gaat hij zelf. Hij zegt, Heere, ik ben niet waardig. Daar heb je het eerste. Dat gij zo'n heerlijke ontfermer, zo'n machtige zaligmaker, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zou inkomen. Die hoofdman zegt niet, ik dacht het wel dat u zou komen hoor. Want ik heb liefde gekregen voor dat bondsvolk die ik moest onderdrukken. En ik heb uit eigen portemonnee heb ik ze synagogen gegeven. Nee, ik vind het wel terecht dat u komt. Familie Huigen, aanwezige gemeente, als God genade gaat verheerlijken, dan worden we het onwaardig en valt er niets meer van ons te pleiten, in te brengen, niets. Weet je wat er dan overblijft? Onwaarde. En dan denk ik weer aan uw man. Gaat helemaal niet over uw man, maar het gaat er nou over liggen, nou in het woord verklaard. Onwaarde. Ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Komt dat me niet? Nee. Hij zegt, spreek dan alleenlijk één woord. Weet je wat die hoofdman besefte? Dat dit niet waard was dat Christus kwam. Die kom je niet zoveel tegen. Maar dat hij ook niet zonder het woord van Christus kon. Kan u dat? Zegt de Bijbel u wat? Want dat is het woord van God. Die man zegt één woord. En hij zegt er nog wat bij. En mijn knecht zal genezen worden. Nou, daar heb je nou kennis. Toestemmen. Dat je het niet waard bent. En vertrouwen. Kennis? Ja. Als hij geen kennis van Christus had gehad, had hij zijn boodschappers niet gestuurd. Hij stemt toe dat hij het niet waard is. Bent niet waard. En hij vertrouwt als Christus één woordje zegt. Dat zijn er niet veel. Hij kreeg er veel meer hoor. Familie Huigen. De Heere geeft altijd meer als hij om vraagt. De wereld niet. Bij de wereld loop je alleen met teleurstelling op. Maar bij die goede tieren God, die geeft altijd meer als dat je verdient, als dat je vraagt en waar je op rekent. Zou je erop denken? Want hij krijgt niet één woord, hij krijgt ook een hele zin. Maar één woord en mijn knecht zal genezen worden. Opmerkelijk hè, dat hij dat vertrouwt, dat woord. Knamte Meriba, proeven van uw vertrouwen. Kunnen we daar makkelijk over praten. Of ge op mijn genaar in uw tegenheen, op mijn woord alleen. Al uw hoop wou bouwen. Er staat een Romeinse hoofdman buiten het verbondsvolk. Vlucht tot Christus. Dat is één. Is het niet waard dat hij komt? Dat is twee. Heeft genoeg aan een woord? Dat is drie. Vertrouwt op dat woord. Dat is vier. En dan zegt hij iets. Dat snap ik zo het eerste gezicht niet. Dat is het vijfde. Ik snap eigenlijk niet wat dat ermee te maken heeft. Want hij zegt. Ik ben ook een mens onder de macht van anderen. Hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze ga en hij gaat. En tot de anderen kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doet dat en hij doet het. Ik ben ook een mens onder de macht van anderen. Wat heeft dat hele verhaal er nou toch mee te maken dat Christus komt? Weet je wat die hoofdman zei, ziet? Die hoofdman, hè, over 100, die staat natuurlijk onder de macht van anderen. Die hoofdman, die kan niet heen gaan waar hij wil. Die moet wachten tot hij ergens heen gezonden wordt. En dan zegt hij tegen Christus, hij zegt, ik weet het wel. Ik kan ook niet doen wat ik wil. Ik sta onder de macht van anderen. En ik kan tot deze zeggen, ga en hij gaat er tot een ander kom en hij komt. Hij zegt, zo is dat toch bij u ook. U bent toch een gezondene van de Vader. En als de Vader het nu niet goed vindt dat u komt, heb ik daar niets op tegen. Dan zal ik daaronder buigen. Dan zal ik daar begrip voor hebben. Nou mensen, dat is een geloof. Dat hadden honderden Israëlieten niet hoor. Hier staat een heiden die erkent dat Christus gezonden is door de Vader. En als de Vader nu niet goed vindt dat hij komt, dan zegt die hoofdman, het is eigenlijk bij mij ook, want ik kan ook niet overal heen gaan waar ik heen wil. Maar als uw Vader het goed vindt, zou dan een woordje willen spreken. Die man, hè, die bukt onder het welbehagen. Jezus nu, dit horend, die heeft zich verwonderd. En hij zei tot degene die hem volgde, voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël, mijn bondsvolk, die het zo goed weten, die zoveel verstand hebben, die het Oude Testament hebben, die het allemaal van me hebben geweten, zelfs in Israël, zo groot een geloof, niet gevonden. Nou, die Israëlieten die stonden er ook bij. Christus zegt met eerbied, die heidenen, die hoofdman, die heeft meer inzicht en licht en vertrouwen en onwaarde en geloof dan dat ik in Israël vind. En wat Christus niet vindt, is er niet. En als ik nou vraag aan die hoofdman, heb u geloof? Heb u geloof? Ik denk dat u me een beetje vreemd zou aankijken. En geloof, wat is dat? Wij kunnen uren over geloof redeneren. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Weet je waar het geloof uit bestond van die hoofdman? Ik denk niet dat hij het onder woorden kon brengen. Ik vermoed niet, familie Huigen, dat hij er een goede definitie kon geven. Maar Christus noemt het een groot geloof. Weet je wat dat voor geloof is? En kijk maar naar je leven, wie er wat van kent. 1. Schuldbeleving. 2. Onwaarde. Onwaarde. Want van nature zitten we hoog in de boom. Zijn we rechthebbend. Maar als God geloof werkt, worden we het onwaardig. 3. Eén woord. Dus de Bijbel die krijgt waarde. Is dat in uw leven ook zo? Ga je de dag beginnen zonder Gods woord? Ga je de dag eindigen? Ga je je bed in zonder Gods woord te lezen? Dat is toch zo arm, mensen. Groot geloof. Dat is schuld. Onwaarde. Dat woord. En als in de vierde plaats, vertrouwen. Alles verzondigd, niks verdiend. Alles tegen. Mijn leven tegen, mijn karakter tegen, de mensen tegen. Maar dat woord blijft nog staag mijn zucht om op uw woord mijn vaste hopen te zetten. En vijfde, buigen onder het welbehagen. Hij heeft Christus gezien, niet zomaar als een losstaand persoon, maar als een gezondene, een gezant van de levende God. Dat is geloof. Kent u het? Ik. Ik zou bijna denken, had de Heer maar amen gezegd nu. Misschien zit u er nu ook wel op te wachten. Maar hij zegt geen amen. Hij kijkt al die mensen daar aan, daar bij Capernaum. Misschien wel 20, 30, 500, ik weet niet. Dan gaat hij iets zeggen. Christus. De mensen hebben het zo vaak over een lieve Jezus en over een rijke Christus en weet ik niet wat meer. Moet u luisteren, zeg, wat Christus gaat zeggen. En die mensen die staan er nog steeds en die hoofdman ook. Christus zegt, doch ik zeg u, en hij liegt niet, dat kan nooit. Ik zeg u, u ook vanmiddag en mij, dat veel zullen komen, dat is vast, van oost en van west. Heidenen, daar staat een heiden, buiten het bondsvolk, maar wel bekeerd, die in eigen oog door God. Velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten, voelt u die rust, maaltijd, in het koninkrijk der hemelen. Daar is het eeuwig licht, daar is het eeuwig dag, daar is geen nacht meer, daar is geen zonde meer, daar wordt God drie-enig volmaakt geprezen. Velen uit oosten en westen. En dan komt er iets, mijn geliefde, dat moet ik u ook zeggen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis en al daar zal zijn wening en knersting der tanden. Weet je wat dat voor mensen waren, die kinderen des koninkrijks? Met eerbied, die heidense Romein was het niet, die stond buiten dat koninkrijk. Maar kinderen des koninkrijks, mijn hoofdletter, dat zijn kerkmensen die het zo goed weten en die teken van het verbond hebben, die door de Heere zijn afgezonderd van de wereld, die leven op de erven van het verbond, die kunnen redeneren over kinderen des verbonds. Kinderen des koninkrijks, maar zonder waarachtige bekering, zonder zaligmakend geloof. En daarvan zeg ik niet ik, maar daarvan zegt Christus. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen. Ze waren er al bijna in, uiterlijk, voor de vorm. Maar niet waarachtig bekeerd. Ze zullen uitgeworpen worden. In de buitenste duisternis. Donker, donker, eeuwig. Buitenste duisternis, buiten, de buiten. Buitenste duisternis geworpen. Door engelen, door God zelf. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Familie Huigen, het is het woord van God waarin het staat. Het zijn de woorden van Christus. En als er nou toch eentje is die uw ondergang niet bedoelt, dan is dat Christus. Want hij is echt niet gekomen om u te bederven, te verderven, maar om te behouden. Het is niemand minder dan Christus die ons op deze rouwdienst waarschuwt. Het is net of hij zegt, kijk nou eens naar die Romein, naar die heiden. Onwaarde, eindigen in het welbehagen, geloof, op het woord gezakt, één woordje genoeg. En kijk nou eens naar zoveel mensen, toen Joden, nu kerkmensen, die het er misschien beter afbrengen dan de wereld dat kan, maar die het teken van het verbond hebben voorrecht, maar die de hartvernieuwende genade missen. En dan zegt Christus, ze zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Nou familie, dat zal wel zijn. De rouwkaart, we willen het bij het graf bij stilstaan, een grote schade die niemand tellen kan met palmtakken, met witte kleden. Maar het zal wel wat zijn als je door de engelen, door God wordt buitengeworpen in de buitenste duisternis. Wening en knersting der tanden. Ik hoef u niet te zeggen wat dat is als je tanden knerst. Dat doe je alleen maar als er iets vreselijks is. En als je jezelf aanklaagt, wroeging hebt. En dan voor eeuwig. En daarom komt dit woord nou vanmiddag nog tot u. Een rouwdienst van Antonie Huygen. En dan kijkt de Christus, die kijkt naar die hoofdman en hij zegt, ga heen, ga maar terug naar je plichten. Gaat u dadelijk ook als de begrafenis is afgelopen. En uw geschieden, zie je het, hij vroeg één woordje, hij krijgt veel meer. Gelijk gij geloofd hebt. Weet je wat die man krijgt? Die krijgt zoveel naar de mate van zijn geloof. En zijn knecht is gezonder geworden tot diezelfde uren. Die man die komt thuis. Die man, die knecht, die ligt niet meer te kronkelen van de pijn. Die is gezond. Denken niet dat ze daar God hebben groot zitten maken. Familie, weet je wat ze nog niet begrepen? Denk ik. Wat het Christus gekost heeft. Want dat gaat niet zomaar hoor. De Heere doet niet zomaar wonderen. Dat hebben ze later verstaan. Die kruisweg. Gethsemane. Golgotha. Zijn bloed. Zijn lijden. Zijn sterven. Het was hier voor die hoopman een wonder. Maar naarmate dat die Christus meer leert kennen, wordt steeds groter wonder. Zo is het met de kerk op aarde. En als ze gaan zien, familie, wat het hem heeft gekost om zijn volk te zaligen, dan blijft er alleen maar onwaarde over en een wonder. Zond gij uw woord uit, hij rukt dus uit de kuilen, staat er in Psalm 107. En wij liggen allemaal in een kuil. Niet letterlijk, lichamelijk, maar wat onze ziel betreft, in de kuil van de zondesmart en van de zondedood, van de val in Adam, daar liggen we in. Weet je hoe het eruit gehaald kan worden? Nooit meer bij uzelf. Door het bloed des verbonds heb ik mijn gebondenen uit de kuil verlost. Familie Huygen, wie u ook bent, je kan nog verlost worden. Eén woord, op grond van het bloed des verbonds, uit louter welbehagen, schenken de Heere. En hij ondersteunen. In de weken, maanden die komen als de Heer u spaart, het gemis moet worden doorleefd. U valt natuurlijk in de put, u hebt maanden, uw man verzorgt thuis, respectabel dat het kon. Iets wat je zag aankomen is nu definitief. De Heer schenken ondersteuning, onderwerping en datzelfde grote geloof. Van een Romein die er niet bij hoorde. En die door God werd opgezocht. Dat geven de Heeren. We gaan voordat we naar het graf gaan nog een ondersteuning vragen. Heere, wil u het woord toepassen? Het is uw woord, het is eenvoudig, ernstig. Maar u kunt het brengen in onze harten, Heere, zou u dat nog willen doen? Want u hebt die hoofdman, die Romein, die er helemaal niet om vroeg, hebben u ook in zijn hart gegrepen. En wij hebben het ook nodig. En nu staan we voor zulk een droef gebeuren, Heer. Kinderloze weduwe. Een moeder die een zoon wegdraagt. Broers, zussen, welke familiebetrekkingen ook. Ach. Als nu het gevoel ontroerd is, is het al gelukkig. Maar mag het hart eens gebroken worden? Dat is nog veel groter. En noodzakelijk zou u dat willen doen. En zou u nog willen sterken en ondersteunen. En nog in gunst van boven willen neerzien om Christus wil. Amen.
Voordat we zo dadelijk naar de begraafplaats zullen gaan, zal eerst de heer De Bakker nog enkele woorden van dank spreken namens mevrouw Huiger.
Opdat op het kerkhof alleen het eeuwige woord van God zou spreken, is het ons een behoefte hier een dankwoord uit te spreken. Geliefde familie, vrienden en allen die hier aanwezig zijn, om Anton Huigen de laatste eer te bewijzen. Het is namens tante Corrie en ons onze behoefte een woord van dank uit te spreken in deze zo droeve uren. In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de huisarts dokter Nijhuis voor de vele bezoeken en bijstand die u betoond hebt in de begeleiding en medische verzorging van oom Anton en tante Corrie. Doktoren en verplegend personeel van het ziekenhuis in Gorkum, waar oom Anton begin dit jaar op het IC werd opgenomen, voor de vele zorg besteed aan hem onze oprechte dank. U hebt alles gedaan wat mogelijk was. Zorgwekkend was de toestand waarin hij bij u werd opgenomen op de afdeling IC. Bleek er aanvankelijk verandering in de situatie te komen, bewaarheid moest worden, mijn uren zijn bij u bekend. Leer mij mijn dagen tellen en hoe vergankelijk ik ben. De thuiszorg van het Trias en in de laatste fase het verplegend personeel van Salam, uw onaflatende zorg besteed aan hem, die ons dierbaar was, we zijn er u zeer erkentelijk voor. De Heere zegene u in de dienst der barmhartigheid en geven te ervaren, dat zo gij een beker koud water aan een van mijn minste broederen hebt gedaan, gij hebt het mij gedaan, opdat gij uw arbeid in afhankelijkheid van hem mocht doen. In het bijzonder willen wij ook noemen de heer De Heus als vriend van oom Anton en zijn echtgenote voor de vele keren dat u met tante Corrie hebt gereden aan de diensten door u aangeboden in de afgelopen periode. U zult uw vriend missen. Hier op aarde worden verliezen geleden en dat alles door de zonde die in de wereld door de mens is gekomen. Maar de Heere zegt in zijn eeuwig blijvend woord in Johannes 3, nadat hij Nicodemus had toegesproken, tenzij dat een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Maar dan die grote ontferming in datzelfde hoofdstuk. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heere geven dat u, dit met uw vrouw, ten deel mogen worden. Ook necht Lisabeth, jou past een woord van dank. Je was als een muur om tante Corrie en haar veel tot steun. De Heere vergelde jou naar je bewezen diensten. En geef in de avond van je leven zijn genade overvloedig te ervaren, opdat waar mag worden dat de wees bij hem ontferming mogen vinden. Opdat u met de dichter mogen getuigen, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dominee Karels aan Kerkenraad, dank voor uw pastorale bezoeken aan gebeden en voor het leiden van de ruikdienst. Wat een hoog ambt mag u hebben als herder en leraar en uit genade bekleden. De Heere stellen u tot een rijke zegen in het midden der gemeenten en daarbuiten. U mag zaaien, hij geeft de wasdom, maar op zijn tijd komt hij de oogst binnenhalen. U kan in het diepst van het woord niets geven aan een gevallen zondaar. Maar dat het u moed mag geven, dat zaad gestrooid jaren later nog kan ontkiemen en vrucht zal dragen. Het een 10, het ander 30 en het ander 100 fout. Broeders Kerkenraad en in het bijzonder broeder Bommelier, waar toch banden onverwacht en ongedacht zijn gevallen met Anton Huygen, dank voor wat u voor hem ook mocht betekenen. De Heere geven in zijn kracht liefde tot medezondaren, opdat uw arbeid niet ijdel zij in de Heere. Broeders, mag ik u deze raad meegeven in uw pastoraat, wat ik las bij Thomas Harley Burlington. Zelfvertrouwen is onze grootste zwakheid. Wanneer wij op onszelf vertrouwen, dan zoeken wij onze sterkte, als het ware, in één druppel, afgescheiden van de fontein, die geen duurzaamheid kan zijn. Wanneer we sterk in onze eigen ogen zijn, dan zijn we zwak. Dat dan uw bekwaamheid uit hem mag zijn, en dat u bij ieder bezoek wat gij doet, hem mocht benodigen, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Begrafenis onderneming van Nodennen en medewerkers. Voor de correcte wijze, eenvoud en gepaste bewogenheid, dat alles met eerbied tot hiertoe mocht verlopen, onze welgemeende dank. Dat de ernst van uw beroep u niet gewoon zou worden. We hebben u nodig om onze geliefden naar het kerkhof te brengen. Een plaats verworven door onze diepe val in het paradijs. Want daar werd zij niet gevonden. Geen plaats op de wereld of er is een kerkhof. Maar door goddelijke genade voor de kerk met een hoofdletter, een hof voor de kerk. Opdat de dood voor hen zou zijn een doorgang tot het eeuwige leven, dat deze ernst u zou mogen brengen aan de voeten van hem, wie te kennen is het eeuwige leven. Verder allen, in welke relatie u dan ook tot onze dierbare overledene stond, uw medeleven in welke vorm dan ook, in dagen van ziekte en in droeve dagen na het overlijden van oom Anton, aan hem, aan tante Corrie betoont, mede uw aanwezigheid hier, om Anton Huygen de laatste eer te bewijzen, onze welgemeende dank. De Heere zegene zijn woord aan uw aller harten en geven dat het sterven van Anton Huygen een spoorslag voor u allen mag zijn, om aan uzelf ontdekt te worden, opdat het sterven van hem, die dood geweest is en eeuwig leeft, mocht leren benodigen, voordat het is voor eeuwig te laat. En als u straks met onze droeve gang naar het kerkhof mag maken, dat dit u ter overdenking mag zijn, ergens op een poort van een kerkhof staat geschreven: mij bracht u hier, u wacht ik ook, zijt gij dan ook bereid? Na een woord van dank is het mij ook persoonlijk een behoefte een woord te spreken tot de intiemere kring der familie. En dan wel tot de broer en zussen Huygen, welker broer nu is ontvallen. Opnieuw heeft de dood zijn intrede gedaan. Verschillende malen in de afgelopen maanden heeft uw broer mogen spreken van de hoop die in hem was. Naar ik vernomen heb, was uw en zijn vader een gekende des Heren. De Heere heeft waargemaakt in het leven van Anton Huygen dat er ook nog ter 11:00 nog op de markt der vrije genade van nature slaven van de zonden tot onderdanen van hem gemaakt worden. Dat het een spoorslag voor u mag zijn. Zoek dan Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot een Heere. Wat had hij nog graag zoveel willen zeggen. Doch door zwakte en vermoeidheid van zijn lichaam lieten hem dit niet toe. Dank voor uw liefde aan hem betoond. Dat ook de onderlinge band gestand mogen houden bij het klimmen der jaren. En dat tante Corrie een plaats in uw midden mogen behouden. Moeder Huygen, wat zal ik zeggen? Woorden schieten tekort in uw hoge ouderdom, ook nu u weer een kind ziet ontvallen. Voor de derde maal is de vrucht uw buiks u voorgegaan, de weg die wij allen moeten gaan. Menigmaal valt de juiste toon niet te vinden en klinkt een vals akkoord. Wat zullen wij dan zeggen als alles stil wordt om ons heen en alleen maar namen die ons hart versmoort? Niet meer, nooit meer, ondankbaar, wel waar, dat enige baar, voorbij, voor altijd voorbij. We bidden en wensen u toe, ach Heere, geef gij haar de kracht, het kruis, menigmaal voor haar te zwaar. Maar u die sterke held, red zondaren van het geweld, maak eens ook haar banden vrij, opdat uw gebed mogen zijn. Keer eindelijk Heer toch weder, mijn ziel buigt zich daar neder, ai red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade, tot roem van uw genade, en help mij, eer ik sterf. Tante Corrie, 48 jaar huwelijk, veel wederwaardigheden, te veel en soms te teer om hier te verwoorden. Lief en leed samen mogen delen. Kinderloos leef jullie huwelijk. De Heere legde een andere taak op uw schouders. Eerst vele jaren hebt u met toewijding samen met Anton uw vader en moeder mogen verzorgen. Zeker de laatste jaren van je moeders leven niet altijd even gemakkelijk. Ik hoop dat je het hebt mogen doen uit kracht van het vijfde gebod des Heren. Eert uw vader en uw moeder. Het eerste gebod met een belofte. Toen ontviel je je zwager en je enigste zuster, met wie je zoveel omgang mocht hebben. Veel heb je voor Anton in zijn ziekwezen mogen betekenen. Wat verlangde hij nog? Thuis, samen met jou, naar de kerktelefoon te mogen luisteren. We hebben er samen om mogen vragen. En de Heere betoonde een hoorde der gebeden te zijn. Wat was hij dankbaar als er nog groot van de Heere gesproken werd aan zijn ziekbed. Dan vielen muren weg En kon hij zo klein zijn, die grote, trotse Anton. De vele kruisen en wederwaardigheden heeft ons niet uit elkaar verdreven. Maar omdat er verschillende raakvlakken zijn in onze belevingswereld, mocht er een band gevoeld worden. Nu bent u weduwe. Anton verlangde naar huis, om daar, zoals hij het eens uitdrukte, eeuwig te mogen zingen. En dan zei hij, o jo, zei hij, dat is toch zo'n wonder, dat ik er nu nog bij kom. Ik hoop voor jou, tante Corrie, dat je mag leren. Mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegerecht, als offers die des avonds branden. Op u zie mijn schreiend ogen, op u vertrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o eeuwig alvermogen. Dan zal het geen scheiding zijn voor altijd, dan laten we hem niet achter op het kerkhof zonder hoop. Maar hij laat ons achter in het heden der genade, opdat we nog vooraan toebereid zouden mogen worden, voordat het is voor eeuwig te laat. Om dan ook eeuwig met hem te mogen zingen, het lied van Mozes en het Lam. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Ik weet het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Dat geven de Heere u aan allen. Soli Deo Gloria, ik heb gezegd. En is het ons verzoek dat er nu ten einde van deze ruikdienst Psalm 89, vers 1 gezongen wordt, voordat Anton uitgedragen wordt.
We gaan nu naar de begraafplaats waar we tot zijn ter aarde bestelling zullen overgaan. Daartoe zullen we eerst overgaan tot het uitdragen. En ik wil u vragen om hierbij op te staan van uw zitplaatsen. En tijdens het uitdragen zal het orgel Psalm 116 spelen.